Gemeente, hier en samen met ons verbonden thuis met de kerktelefoon, hebben we ooit wel eens begrepen hoeveel een vader en moeder van je hielden toen je klein kind was? Denken jullie er wel eens aan, jongens en meisjes, hoeveel je vader, je moeder van je houden? Als ik daar eens goed over nadenk in je jonge jaren, als je wat ouder geworden bent, dan moet ik zeggen, gemeente, ik begreep er niks van. En als je een standje kreeg, dan was dat natuurlijk altijd niet verdiend, enzovoort, enzovoort. En bij het ouder worden ga je woorden herinneren die je vader en moeder vroeger om je bestwil tot je zeiden. In de puberale leeftijd dan word je omringd met een heleboel goede adviezen. Hierom denken, dat niet vergeten. En zeker als je de deur uitgaat, dan wordt dat nog eens wat meer onderstreept. En dan zeg je zo gemakshalve van, dat weet ik allemaal wel. Weet je wanneer je erachter komt dat je het weet? Een ogenblik dat je het niet wist. Als je zelf groter geworden bent, een gezin mag hebben en diezelfde voetstappen staat waar vader en moeder destijds in stonden. Zo sterk is de liefde van een kind, van een ouder tot een kind, ook al gaat de deur uit en misschien op een afstand die niet elke dag te overbruggen is. Want het is alsof de band dan nog sterker trekt als iemand een kind bijvoorbeeld naar Amerika emigreert of een ander werelddeel, dan dichterbij. Dagelijks zegt de moeder dan, denk aan die kinderen. En als ik dat nou eens goed onderstreep en erover nadenk, dan moet ik zeggen, wat een verschrikkelijk iets hebben we dan vanmiddag te horen in dat hoofdstuk uit Samuel. Uiterst triest, om niet te zeggen hartverscheurend. Want het gaat over een moeder die zoveel van haar kinderen houdt dat ze niet één kwijt kan. Niet één wil missen. En die moet ondervinden dat die twee eigen kinderen van haar gedood worden. En die de dodenwacht houdt bij die twee gestorven zonen. En ook bij 5 overleden neefs. Kinderen die niet, jongeren die niet bezweken zijn als gevolg van besmettelijke ziekte, ook niet van ten gevolge van ongeluk, ook niet gesneuveld zijn in de oorlog. Ze zijn eigenlijk omgebracht als een stel misdadigers, terwijl ze persoonlijk niks gedaan hadden. Wat dan wel? Ze zijn gedood en ze worden gehangen om de schuld van iemand anders, om die te boeten. En om een vloek die over heel het volk gekomen is, om die weg te nemen. Het kan best wezen dat u bij uzelf denkt, dominee, waar gaat dat vanmiddag heen? Zit er nog wel een evangelieboodschap in wat u samen met ons gelezen hebt? Misschien weten sommigen niet eens wie die vrouw is geweest, die Rispa over wie het in de tekst met name gaat. Hebt u nooit van haar gehoord, haar naam nooit tegengekomen, zozeer bewust? U vindt ook maar onbegrijpelijk dat 7 jonge mensen dan moeten sterven voor de schuld van die ene. Waarschijnlijk zal die moeder dat ook allemaal niet zo begrepen hebben. En is ze overstelpt in de verdriet geweest toen dat toen dat moest gebeuren. Maar als ergens blijkt, gemeente, hoe sterk de natuurlijke liefde is en dat ze sterker is dan de dood, dan wel hier. Wie heeft nooit gezien dat een moeder alles in het werk stelt om, als ze kon, pijn te lijden voor haar eigen kind. Alles ten koste legt van de verzorging van dat kind. Het brood soms uit de mond spaart in tijden van nood en honger om dat kind maar te eten te geven. Dat kind koestert en beschermt en troost. Een moeder bij wie je kunt uithuilen. En dat ze dat doet met zelfverloochening en ook zelfopoffering. Zover dat ze haar eigen leven op het spel zet. Niet om er beter van te worden, maar om het beste te zoeken voor haar kind. U weet met mij dat er al heel veel over de moederliefde geschreven is in de literatuur. En ook bezongen zelfs. We vinden het dus ook echt in de Bijbelgemeente. We komen het vanmiddag tegen. In de geschiedenis van de tekst. Want de vrouw over wie dat hier gaat, in ons tekstvers, dat is Aja, een bijvrouw van Saul. Die naam die komen we al eerder tegen in dit boek, waar ik lees dat Abner, de overste van Saul, zich aan het leven van deze jonge vrouw vergrepen heeft. In een schanddaad. Misschien kijken we wat vreemd aan tegen die figuur en dat begrip bijvrouw. Maar het is lange tijd een van de statussymbolen geweest van de Oosterse vorsten om meer dan één vrouw te hebben. Dat kweekte ook het aanzien. En dat had ook iets te maken met de status op zichzelf. Je was er dan toch maar en je mocht er wezen. Om op die manier ook mensen aan je te verbinden. En u denkt met mij mee al prekende en luisterende weg. Salomo had er wel meer dan één of twee of drie. Wel 1000 lees ik. Moet eens even indenken wat dat betekend moet hebben voor die man. 1000 vrouwen. En ik geloof zelfs dat er ook invloedrijke dochters van koningen uit de buurt bij waren. Het mocht wel zo wezen. Zo'n bijvrouw had op zichzelf niet zoveel te vertellen. Die kon alleen maar zorgen voor de kinderen in het achteraf, weet u wel. Het was Sara achter in de tent, en zij zeker. De Heer heeft dat kwaad onder Israël wel toegelaten, maar nooit goedgekeurd. En al bleef dan de straf van de Heere God uit, wij kunnen dat nooit verklaren, ook niet begrijpen. Of wat bleef die straf wel uit, dat wil daarom niet zeggen zo dat de Heere God dat tolereerde en goed bleef vinden. Ik denk juist dat in het uitblijven van de straf tegelijkertijd ook de tijd voor deze vorsten er was om eens goed na te denken over het feit, wat doe ik? De Heere kon de zonde in zijn langmoedigheid soms lange tijd laten begaan met het doel om inkeer te geven. Wilt u tijd van bekering te schenken? Maar wel eens zeker dat de zonde zichzelf ook straft, want de gevolgen zijn uiteindelijk nooit tot voordeel. Je ziet dat ook in die veelvrouwerij bij het Hof van Salomo. Telkens weer merk je dat er ook herrie in de hut was. En ook wel dat de invloed van vreemde vrouwen in het leven van koning Salomo niet aan hem voorbij gegaan is. En dat hij in zijn latere dagen ook afweek van de wegen Gods, hoe vroom ook dat hele spreukenboek in elkaar zit. Want de Heere God had wijsheid en macht en glorie aan die Salomo gegeven, en zonder hem was dat niet te dank te denken geweest. Daarvoor werd hij ook de oorzaak van die grote neergang in land en koninkrijk, in vorstenhuis. Dat wil ons dus leren dat wij geen wegen moeten inslaan die bewust uit zijn op de vermindering van de vreze Gods. Of ook onbewust. Dat kan ook met levensgewoonte zijn. En als je dat dan hoort van anderen die dan zeggen, joh, waar doe je dat nou voor? Ja, altijd zo gedaan. En mijn vader deed dat zo. Ja, maar dat kan wel eens verkeerd zijn. Want dat nageslacht gaat dan in hetzelfde dwaalspoor voort. We zien het hier bij Saul, die ook deze zonde van meer vrouwen heeft gedaan. En in zijn verlaten van de Heere is dat ook bij die man van kwaad tot erger geworden. De zonde kent immers geen stilstand. Die eerste stap wordt makkelijk gezet door die tweede. Ik lees niet hoeveel het er waren, die vrouwen daarbij Saul, maar misschien was Rispa wel een heel gewoon Joods meisje die alleen maar zeer vereerd was dat zij aan dat hof bij die koning Saul mocht zijn. Met haar twee jongens die ze toen het leven schonk, Harmoni en Mefiboset, heeft ze de handen vol gehad om daarvoor te zorgen. En misschien heeft ze het heengaan van Saul, dat tragische leven zijnde, op dat gebergte van Gilboa wel heel erg gevonden en heel erg beweend. En als dan David later komt en opvolger van Saul, dan heeft hij mogelijk nooit van deze vrouw gehoord en waarschijnlijk dat Rispa ook maar wat graag onbekend had willen blijven. Was haar naam dan maar nooit genoemd? Ja, maar daar zorgt de Heere God nu zelf voor, dat haar naam juist genoemd wordt, om door haar levenshouding en wijze een boodschap te geven in de praktijk van het leven, ook van nu. De Heer is er te heilig voor dan dat hij het kwaad zou kunnen zien en gedogen. God is het als een heiligheid verplicht en bezoekt met zijn strenge tucht de zondige handelingen van mensen. Zo ook hier. We lezen in het begin van dit hoofdstuk dat het volk 3 jaar lang gezucht heeft onder die hongersnood vanwege die grote droogte. 3 jaar geen voldoende oogst. Geen zegen van God. En als wij een droge tijd hebben, en u weet het wat het betekent heeft gemeend in de afgelopen maanden, en nog meer jaren zijn er geweest dat dat zo was, dan krijgen we klimatologisch allemaal informatie uit de beeld, en dan weten ze ons precies te vertellen waar het in zit en waar het niet in zit. Dan is het de depressie hier, en even later een hoge drukgebied daar. En landbouwmethoden moeten worden toegepast om de zaak weer in het spoor te krijgen. En dan is de zaak daarmee verklaard. Jawel. En als het uitvoerbaar is, dan wordt de zaak ook weer verholpen. Maar in die dagen dacht men veel verder door. Dat doen wij vandaag misschien, het grootste gedeelte van de bevolking, nooit. Men dacht door tot op God. Dat zie je in de dagen van Elia met koning Achab. Daar is de verhouding van die Achab met die Elia zo gespannen dat hij zelfs ongerijmde dingen zegt. Maar Elia komt ermee voor Gods aangezicht. Zou het kunnen zijn dat de Heer op deze indringende manier zijn volk eens duidelijk wil maken dat er iets niet in orde is in de verhouding met hem? Want mens en dier lijden onder die vreselijke droogte, met een dreigende hongersnood. Verstaan ze dan niet daar wat de Heere God tot ze te zeggen heeft? En David ervaart de slaande hand van God en hij komt ermee in het gebed tot de Heere. En hij vraagt: Heere, wat is dat de oorzaak? Waarom gebeurt dat nou allemaal? En de Heere God geeft ook duidelijk een antwoord. Tussen twee haakjes gemeente doen we dat ook wel. Hebben we de dagen van droogte in de maand juli en een klein beetje in begin augustus gemopperd en toen het omsloeg naar de regenzone, ging toen de barometer gelijkertijd ook in ons leven ook weer omhoog en daalde niet toen weer neer enzovoort. September, mooie maand zeggen we dan, jawel, maar zien we het tot op God? Dan moet u het antwoord voor uzelf maar eens geven, of u er wel eens over nagedacht hebt en of u dat in verbinding brengt ook met hem, die wolken, lucht en winden, spoor en loop en baan wijst. Nog. En als u dan de Heer om opheldering vraagt, dan blijkt er iets fout gegaan te zijn. Er ligt nog een bloedschuld van Saul, een kwaad van 30 jaar geleden. Een van de ergste misdaden die gepleegd kon worden, dat was het breken van een eed. Dat had Saul gedaan. Toen die oordelen Gods moest uitvoeren, liet hij het liggen. En toen hij het moest laten, deed hij het. Er is niet zo gevaarlijk gemeend als een valse ijver in de godsdienst. Wij slaan dingen op allerlei gebied al vaak hoog aan door ze te meten met menselijke maatstaven. En dan wordt er gelet op alles wat er gepresteerd kan worden en niet op de manier waarop dat gedaan wordt. Maar laten we nooit vergeten dat de Heere God gemeente onze daden oordeelt naar ons hart, hoe dat daar van binnen zit. Hoeveel mensen proberen zich zo niet door hoogmoed en eerzucht gedreven op te werken, ook in de godsdienst, om wat te zijn, soms met een Jezus-ijver. Dat wil nog niet zeggen dat al onze ijver dan gewerkt wordt door de Heilige Geest en vanuit een godsvrucht die de Heere God wel behagelijk is. Want een onheilige ijver, dat is vaak een wettische ijver die alleen maar steunt op eigen werk en kunnen. Maar zodra ze op, als iemand op een verkeerde ijver gewezen wordt, dan wordt ook duidelijk waar het uit voortkomt. Uit liefde tot de Heere of om er zelf wat mee te worden. Saul had een ijver om er zelf wat mee te worden. Wat dan voor een ijver? Een grote ijver om de Gibeonieten te doden. Hij zat met dat volkje en daar moest hij eigenlijk van af. Maar tenslotte neemt hij het zwaard zelfs op tegen de gezalfde David. En weet je waarom de Heere God zo toornig was? Omdat Saul die eed had gebroken die er destijds lag. Een stukje geschiedenis. U weet waarschijnlijk dat Jozua destijds, toen hij bij die Gibeonieten aankwam, dicht in de buurt van het land Kanaan, voordat ze daar binnen gingen, toen kwam hij die Gibeonieten tegen. Beter gezegd, zij kwamen hem tegemoet met gescheurde leren zakken en kleren die meer op lorren en todden leken dan op normale kleding, om daarmee aan te geven dat ze van een heel ver land kwamen en zo om medelij vroegen, dat als Saul, als een Jozua later bij hen kwam, dicht aan de poort, dat ze dan bespaard en bewaard zouden blijven. En toen had Jozua onder een eedzwering gezegd dat hij ze zou sparen. Maar toen de list ontdekt werd in het moment dat Jozua daar bij dat volk van Gibeon kwam, toen heeft ze gestraft door ze houthakkers en waterputters te maken. En dat is heel lang goed gegaan, totdat Saul kwam. En die had niks met een eed te maken, die had alleen met contracten te doen. En wat doet hij nou? Die heeft toen een veldslag aangericht, een slachting aangericht onder het volk van de Gibeonieten. En de eed daarmee gebroken. En daarom had Saul in zijn ijver voor die Israëlieten een poging gedaan dus om die Gibeonieten om te brengen. Hij ijverde voor Israël. En dan moest Gibeon met zijn volk voor wijken. Of het gelukt is helemaal, dat zegt de Bijbel ons niet. Maar we weten wel dat hij daarmee een slechte naam heeft bezorgd en de eer van God heeft neergehaald onder de heidenen. En de Heer laat dat kwaad niet ongestraft. Zijn eer was ermee gemoeid. Na 30 jaar. De zonde kan dan voor jaren geweten, maar nooit verdwijnen. Soms kan een mens na jaren de rekening gepresenteerd krijgen van verkeerde dingen die hij vroeger deed. Al het boze dat iemand doet, dat komt aan het licht. Kijk, er kan lange tijd overheen gaan. Er kan dik gras over de misdaad groeien. Maar het komt. God leeft niet over de zonde heen. Merkt u dat ook wel eens in uw eigen leven? Er is er een die het ons voorzegt. Voorzegt en voorzingt. Ik hoor het hem. En ik volg hem daarin. Als die bekende regels zondags in de kerk gezongen worden, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Misschien denkt u vanmiddag, dat heb ik ook wel eens. En je denkt er wel eens aan waar je kwaad deed, toen en toen, en wat zo helder op het netvlies gekomen is, dat je het vandaag zo diep in je herinnering hebt, alsof het pas gebeurd is. Gelukkig als je dan bevrijd bent van kwaad wat je in je vroegere jaren deed. Maar je denkt er wel aan terug. Dat is het ook geweest hier. De Heere God gemeente komt daarop terug. Wat toen gebeurd was door die koning Saul. Voor de Heere God zijn die zonden nog altijd actueel. En daarom is er nog steeds dat kwaad dat roept om straf. Hier was het de honger over het land en het volk. Door de schuld van koning Saul. Bij mensen die nogal sterk de nadruk leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheden, die kijken er vreemd tegenaan. Maar we kunnen toch niet ontkennen, gemeente, dat niet alleen vroeger hele volken hebben geleden onder besluiten die overheden namen. Ook vandaag kunnen ondergeschikten soms lijden vanwege instructies die door meerdere gegeven worden. Maar schuld moet gestraft worden. Vandaar dat David dat wel goed begrepen heeft. Maar wat doet hij nou? Nu vraagt hij niet aan de Heere. Toen vroeg hij van, waar zit hem dat nou in? Die hongersnood. Nu vraagt hij niet aan de Heere God hoe dat verder moet. Wat doet hij? Hij gaat naar de Gibeonieten toe. En hij wil zich met hen verzoenen. Wat wil hij hebben dan? Wel dat ze niet langer wrokkend, maar zegenend te midden van Israël zouden wonen. En de vloek van de droogte zal kunnen worden opgeheven. En dan zou je verwachten dat de Gibeonieten om schadevergoeding hadden gevraagd. Goud of zilver. Maar dat doen ze niet. Ze hebben helemaal geen geld nodig. Het is wat anders wat ze vragen. Ze waren het leven van de nakomelingen van Saul. Je eist ervan, als je er goed over nadenkt. Ze vragen om recht. Het recht van de bloedwraak. 7 zonen zullen worden gedood. En gehangen in Gibea, de geboorteplaats van Saul. Een wrede eis. Die aan 7 jonge levens het leven zal kosten. Saul is dood. En moeten zij nu die zonen om zijn zonde sterven? Wat lees ik in de wet van God, gemeente? Ik weet wel dat dat soms anders vertaald wordt, maar daar staat dat de misdaad van de vader bezocht wordt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die de Heere haten. Het is waarschijnlijk dat die 2 zonen en die 5 kleinzonen van Saul in die zondige wegen van Saul mee betrokken geweest zijn. En dat zij daarin volhard hebben. Dat zie je zo vaak gebeuren. En die misdaad, vroeger dacht ik wel eens dat dat in de lijfelijke zin van het woord een straf was. Dat iemand kinderen kreeg bijvoorbeeld die ongelukkig waren, maar dat is het niet. Weet u wat het is? Het is een geestelijke straf, gemeente. Een geestelijke misdaad die ook geestelijk opbreekt. Hoe dan? Laat ik maar heel eenvoudig zeggen. Je ziet op het dorp nog wel eens een keer dat het voorgeslacht vroeger heel trouw naar de kerk ging. We mogen in Sliedrecht helemaal niet klagen over kerkbezoek, allerminst. Maar ik hoor oudere mensen soms wel eens zeggen, dominee, vroeger, dan liep de dijk, dan was de dijk van Papendrecht naar Giessendam vol, zondagsavonds, van het volk dat naar de kerk ging. En tegenwoordig misschien een eenling of een 2 of een 3. Jawel, dan verwonder je nog over dat er nog zoveel zijn. Maar intussen gebeurt het wel, dat kwaad zet zich wel door in het volgend geslacht dat minder trouw is. Als het voorgeslacht afhaakt, dan komt het nageslacht niet makkelijk in het spoor. En het derde geslacht nog minder. Weet nog wel iets van een Bijbel, misschien wel van doop en dood. En het vierde geslacht, gemeente, weet amper wat er in een kerk gebeurt. Voelt u wat heen gaat? Dat is dat bezoeken. En dan zien we niet op de Heere God, gemeente, maar wel op de mens die in de zonde voortgaat van dat geslacht. Zoals het ook hier gebeurde, bij de kinderen van Saul. En het wordt nog versterkt door de mededeling dat Mefiboset, de zoon van Jonathan, ontzien wordt. Want Jonathan heeft zich duidelijk van de wegen van zijn vader afgekeerd. Had Saul de eed gebroken, David wil die eed houden en geen nieuwe oordelen inroepen. En David kan weinig anders doen dan die eis inwilligen. Hoe kan hij dat doen, zeg je dan? 2 jongens van Rispa, 5 zonen van Merab, de dochter van Saul, moeten sterven. Zo goed dus als heel het mannelijk geslacht van Saul gaat vanuit hen met één slag ten onder. Ook de naam het nageslacht deelt in Gods rechtvaardig oordeel. En dan staat er, die zeven vielen tegelijk. Dat wijst erop dat ze eerst gedood werden met het zwaard. En daarna werden hun lichamen gehangen op de berg bij Gibea voor het aangezicht des Heren. Tot een afschrik. Is dat nog geen wraakzucht geweest van David tegenover het huis van Saul? Dat zegt de vijand van David. Maar heeft hij ooit de gezalfde des Heren aangetast? Twee keer de kans gehad en niet gedaan. Hij moet eerder denken, gemeente, dat David de toorn Gods heeft willen stillen en verzoenen in een weg van gerechtigheid. De Heere God eist voldoening tegenover de misdaad. Er is bij de rechtvaardige God geen verzoening zonder voldoening. En geen vergeving zonder bloedstorting. Zoveel mensen denken dan achter Gods vergevende liefde zomaar te kunnen wegschuilen. Want God is toch liefde zonder dat ze eigenlijk echt die liefde kennen. Want liefde kan ook toornen. En dan kennen ze die liefde niet omdat ze God niet kennen in zijn onkreukbaar recht. De Heere God ziet de zonde niet door de vingers. Laat geen genade voor recht gelden, maar schenkt genade door recht. Sion zal door recht verlost worden. Dat houdt in dat een mens, jong en oud, persoonlijk ook in de schuld moet komen voor God. Weten we hoe het ervoor staat, gemeente, met de mogelijkheid voor ons eigen leven? Moeten we daar zelf, zijn we bezig om daar zelf voor te betalen? Of worstelen we nog op alle mogelijke manieren om zelf onze schuld af te lossen? Niemand immers begeert de schande van het bankroet. Want we stoppen liever het ene gat met het andere. En we hebben toch dit en we zijn toch niet zoals die. Maar wij kunnen niet betalen. We zullen aan Gods eisende gerechtigheid nooit kunnen voldoen. In eeuwigheid niet, zegt een van de psalmen. Ik kan niet betalen. Dat betekent dus, gemeente, dat ik met mijn bankroet en mijn schuld en mijn zonde alleen maar terecht kan komen bij de levende God. En wie dat door Gods geest gaat beleiden, die heeft ook zijn eigen schande erkend en die is ook bereid om van genade te leven. Er is namelijk een ander die nooit zonde gekend nog gedaan heeft. Maar die door God tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, Jezus. In Gods raad is hij de enige weg tot verzoening, door wie wij vrede kunnen ontvangen met hem. Geen verzoening zonder voldoening. Ook hier moet Gods toorn worden verzoend. En zo bij die klopjacht op Saul, op de zonen van Saul, komt die Rispa ineens tevoorschijn, die moeder. Zij met die twee jongens. Misschien heeft ze voor haar eigen ogen wel gezien hoe het afgelopen is met die jonge mannen. Misschien heeft ze wel gezegd, heren, is het nou voldoende? We weten niet hoe dat intern met die vrouw allemaal geleefd heeft. Hoeft ook niet. Maar je kunt wel indenken, gemeente, met groot verdriet. En wat doet ze dan? Dagenlang hangen daar die lichamen. Hoe het allemaal mogelijk is met de zonnewarmte, de Bijbel zegt het niet. Tegen de gewone rechtspraak in. Hier wel een heel bijzonder vonnis. Maar Rispa kan niet inkomen in dat diepe verdriet waaraan ze eigenlijk als het ware te gronde zou moeten gaan. Nee, die twee jongensgemeenten blijven haar binden. De liefde, zegt de Bijbel, is sterker dan de dood. En wat doet ze dan? Als Armoni en Mephibozet daar zijn, blijft ze bij die kinderen. En ze neemt een zak en spant die voor zich uit op een rotsteen van het begin van de oogst totdat er water op hen drupte van de hemel. totdat er dus regen kwam. Dat stuk grove stof wat ze bij zich had, haar rouwkleed, had ze als een soort bed uitgespannen. En heel die tijd, de hitte van de dag en de kou van de nacht getrotseerd. Opoffering, zelfverloochening. Typerend, alsof de hemel zelf zich over de gehangenen ontfermde. Zo was zij daar, als een toonbeeld van zelfverloochende liefde van een moeder. Van een moeder, om voor allen die er getuigen van waren, dat ze dat deed. Ze hield gewoon weg de dodenwacht. Ze deed dat in het rechte besef dat zij die kinderen daarmee dan niet terugkreeg. Maar dat ze wel in het recht berust heeft, maar niet toegegeven gemeen dat die lichamen van de kinderen zouden worden aangetast door de vogels overdag en door het wild gedierte in de nacht. U weet wel, de vreemde dingen er dan kunnen gebeuren vaak. Niet alleen haar kinderen, maar ook die van die neefs. De kinderen van Merab, de zuster van haar. Zou zij het dulden dat dat vlees van haar jongens ter prooi viel aan gieren en kraaien en raven? Nee, dat nooit. En ze joeg ze allemaal weg. Die kon ze tenminste tegenhouden. De dood kon ze niet tegenhouden. In wezen echter is het allemaal intens verdrietig en triest, want ze krijgt er kinderen niet meer terug. Nee. Misschien heeft haar verstand al lang tegen haar gezegd: vrouw, je kunt beter naar huis gaan. Je neemt je verdriet toch mee. En u weet wat dat betekent, allen die een kind moest missen. Wij merken het ook in ons eigen gezin. Dat gaat dag voor dag mee. Ook al word je nog zo oud. Dat zal bij die vrouw ook het geval geweest zijn. Je vindt op die begraafplaats niets meer terug van wat toen was. En de duivel heeft misschien ook daarbij zijn gram wel gehaald. Maar haar hart houdt er tegen. Een hart dat echt lief heeft, dat laat niet los. Wat moet er in haar omgegaan zijn toen ze daar bezig was? Ik denk verdriet. De rouw, een vrouw die alles kwijt is, bitterheid, teruggedacht aan 30 jaar geleden. Hoe kan zo'n koning dat toch ooit gedaan hebben, dat dit nou het gevolg is? Saul, wie kan een hart dat zo verschrikkelijk leidt, gemeente, ooit ten diepste peilen? Rispa heeft zichzelf helemaal niet gespaard om de lichamen van de kinderen en die anderen te sparen. Hierin is een zelfoffering, opoffering en een zelfverloochening, gemeente, voor een schijnbaar verloren zaak. In gedachten zie ik haar voor me. Een moeder die zichzelf helemaal vergeet. En ze is er gebleven totdat het David ter oren kwam dat daar een vrouw wacht hield. En dan geeft hij bevel om het gebeente van de gehangenen te begraven, met die van Saul en Jonathan, die overleden waren op het gebergte van Gilboa. Ik geloof dat 1 Samuel 30 ons daarvan spreekt, in het gebergte van Gilboa, die ook daar een plaats hadden ontvangen. En dat moet begraven worden dan in een graf in Zela. Wat een moederliefde. Denk er wel eens aan, jongens en meisjes. Daarom begon ik met die vraag van: hebben we daar wel eens oog voor? Denk je wel eens aan hoe je van jongs af aan een voorwerp bent geweest van de liefde van je moeder? Ook van je vader. Maar je moeder heeft je gedragen onder het hart. Denk je er wel eens aan ook bij het groter worden? Denk je er wel eens aan als je de deur uit bent en zelf een gezin mocht stichten, dat die moederliefde blijft? En als je ouders hebt ontvangen die in het woord en in het gebed mochten voorgaan, dan is dat nog een rijker geschenk van God om in die voetstappen voort te gaan. En niet te denken van, ze hebben me betutteld enzovoort thuis. En als ik later groter ben, dan zal ik zelf wel weten wat ik doe. Wie heeft er lust om de Heere te vrezen? Nou, als het allerhoogst en het eeuwige goed. God zal daar in de leidsman wezen en hem leren hoe die wandelen moet. Want voordat er eens een betrekking van een kind op een moeder er is. Dat eerste woordje. Dat eerste lachje. Voordat dat alles er is. Is er die liefde al aanwezig. Ontroerend. Zelfs in de moederschoot. En tegen de liefde van een vader en moeder ingaan. Dat is heel erg. Dat breekt altijd op. Tegen de vermaan. Tegen de goede raad. En weet je wanneer dat gebeurt? U kent misschien dat kind, dat tegeltje wel. Ik doe het nou maar zo'n beetje zo uit mijn hoofd. Maar daar zie je wel eens staan van. Vroeger zei als kind. Mijn vader en moeder kunnen alles. En als je zo'n beetje rondom die leeftijd komt van eigen benen te staan. Ik weet het zelf toch beter. En als je zelf kinderen kreeg. Dan vroeg je vader en moeder nog eens een keer. Van hoe zat het ook weer, pa? En als vader en moeder niet meer zijn. Dan zeggen kinderen, vader zou gezegd hebben. Voelt u het? Dan wisselen ineens de koersen. En komen van een andere kant het leven bekijken. En ook kan het niet de bedoeling zijn van de Bijbel om ons in dit gebeuren een voorbeeld alleen van moederliefde te geven. Want dat was de liefde van een natuurlijk mens. Rispa. Ik lees ook niet van het geheim van haar leven. Ik ga ook niet met vragen beginnen van. Zou ze haar kinderen al ooit iets verteld hebben van de Heere God enzovoort. Dat staat er niet. Ik kijk alleen maar naar die ontzaglijke liefde voor haar kinderen. Er is een tegenhanger. En daar ga ik nog mee verder. Er is ook een christelijke liefde. Die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Ik denk dat die veel meer is dan deze liefde. We moeten zeggen dat wat die vrouw deed met haar liefde, dat is geweldig veel. En wat hebben wij dan vaak weinig voor elkaar over gemeenten die van een ander motief moeten uitgaan. Van die naaste liefde hebben als onszelf zondag aan zondag te horen. Een liefde die niet uitgaat van je natuur. Want dan kan het nog eens botsen. Maar die uitgaat van het woord dat het me zegt, zo zegt de Heere. We mogen daarom niet zeggen dat de liefde van die moeder het een en al is. Ik geloof dat ze zelfs nog overtroffen moet worden. Want Rispa heeft gewaakt over de gestorven lichamen van de jongens. Ik lees niet of de zielen van de kinderen haar zwaar gewogen hebben. Haar liefde, zou ik willen zeggen, is eenzijdig gericht. Hebben we echter niet te worstelen voor onze kinderen, gemeente, voor de eeuwig behoud en de troon van Gods genade? Het was de begeerte van die vrouw dat ze straks nog begraven zouden worden. Groter of belangrijker is of het sterven, gemeente, doorgang is naar het eeuwige leven. Anders is het maar een arme zaak. Die zeven palen op Gibea. Die hebben nog eens een keer de fantasie opgewekt om daar kruisen van te maken. Ik kwam dat ergens tegen, maar ik geloof niet dat dat waar is. Want zo wil men dan een stap brengen, over een stap zetten in de richting van dat ene kruis. Ik denk wel dat we mogen zeggen, gemeente, dat het heenwijs, dat er een heenwijzing als het ware is naar die ene kruispaal die we allen kennen op de naam Golgotha. We kunnen het niet doen met zeven palen die daar stonden. Maar het gaat voor de gemeente van Christus wel om die ene kruispaal die geheven stond. Op die heuvel daar ginds. Waaraan die ene gehangen heeft die niet Sauls zoon maar Gods eigen kind was. Ingegaan in de nood en de schuld van mijn zonder bestaan. Die het verbond met God heeft verbroken. En die dat telkens ook weer breekt. Mijn schuld nog dagelijks groter maakt. En die de Heere zoveel smart aandoet. Door mijn ongeloof. Mijn klein geloof. Verstaan we dat ook? Dan zien we in gedachten die andere moeder. Maria. En die staat daar bij die kruisheuvel van de kind, bij die kruispaal. Waaraan Jezus hangt. En dan denk ik aan die Simeon in die tempel die tegen haar zei: een zwaard zal door je ziel gaan. Dat zal bij Rispa ook geweest zijn. En de gedachte uit vele harten zullen geopenbaard worden. Maria, de moeder des Heren. Geef dat dat wondergemeente zo u niet zal ontgaan. Dat er één geweest is die een groter liefde dan de dag gelegd heeft. In zijn oneindige trouw en ontferming. Jezus Christus. Hij zit nu aan de rechterhand Gods en op grond van zijn offer bidt en pleit hij voor al de zijnen. In een liefde die het nooit kan verklaren. Er is geen vader en geen moeder. Straks hopen we van die psalm te zingen. Die het zo deed, dan is er als Heer op ieder die hem vreest. Kijk, dan is er doen aan voor de groot der zondaren om vandaag te mogen horen dat God hem bij zijn naam noemt. Kan dan een vrouw de zuigeling vergeten, dat ze zich niet zal ontfermen over de vrucht van de schoot? Eer dat dat gebeurt, zal ik u niet vergeten. Heeft God niet zijn eigen zoon gegeven in de handen van zondige schepselen? En dat allemaal opdat een wederhorig kroost, doemwaardig volk, bij hem zou wonen. Trouwe liefde die zichzelf gaf in de dood van het kruis. Zijn liefde sterker dan de dood. En nou zeg ik te meer, niet alleen tot kinderen over het vertreden van de liefde van een vader en moeder, maar ik zeg het tot mezelf, ik zeg het tot u en tot jou. Gemeente, laten die liefde Gods niet vertreden. Ga er niet tegenin. Achter al wat hij tot ons zegt in zijn woord staat dat diepe geheim van die liefde jegens een zondaar. En wie tegen hem ingaat, die krijgt het zwaar te verduren. De Heere ziet ons aan ook vanmiddag nog niet in onszelf, maar in de gerechtigheid van Christus. En als hij een mens kiest in zijn liefde, dan kiest die mens ook voor hem. Wij hebben hem niet lief. Hij heeft ons eerst lief gehad en zijn zoon ten bewijze daarvan ook gegeven. En het is een verschrikkelijke zaak om dan die liefde te vertreden. Het is zelfs een verkiezende liefde, gemeente, dat de kerkdienst ook er nu mag zijn om het ons ermee weer te zeggen. Als een bron vol evangelie. Al zo lief heeft God die wereld gehad. En in die wereld ook dat ene zondige leven van u en jou en mij. Opdat wie in hem gelooft niet verderven zal, maar het eeuwige leven zal hebben. En de geest van Christus, gemeente, is het die de macht in het van het woord ook in de harten indraagt. Het is niet doorgronden dat God van eeuwigheid al bezig geweest is tot verlossing van een volk dat in schuld en vloek voor hem verloren lag. Waarom? Omdat hij het aanziet niet in zichzelf, maar in de zoon van zijn eeuwig welbehagen. Als ik dat ondervatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil, want hier straalt Gods gunst die eeuwig hem bewoog. Wij zeggen wel, de liefde kan niet van één kant komen, maar dan zeg ik, hier komt hij wel van één kant. En als dat niet waar was, gemeente, zou er geen kerk meer zijn of komen. En een moeder, zei ik u al, blijf denken aan haar kind. Blijf lief hebben. Ook al denkt dat kind niet altijd aan die moeder. In nog veel hogere zin is dat het geval bij de Heere. Die blijft lief hebben, ondanks al die ontrouw. Ondanks al die smart die hij van zijn kinderen heeft te verduren. En uit kracht van zijn verbond en belofte is hij de onveranderlijke ook daarin. En als u nou die liefde hebt mogen ervaren, dan zal het genoeg zijn om uw klacht te doen verstommen. En het zal u ook genoeg zijn om u diep voor God te buigen. En u over zijn liefde en over hem te verwonderen. Het is deze trouw van God waardoor vijanden vandaag nog met God verzoend mogen worden en het mogen ervaren. En laat dat vanmiddag ook maar de kracht mogen zijn door het woord in uw harten, dat u onder die miljoenen, ook u, ook jou en mij, nog in het oog heeft. Wat een wonder. Amen.